aan de orde van behandeling is zondag 42 van de Heidelbergse Catechismus, zondag 42. Daar vraagt de onderwijzer in vraag 110, wat verbiedt God in het achtste gebod? En het antwoord luidt, God verbiedt niet alleen dat stelen en roven, het welk de overheid straft, maar hij noemt ook dieverij alle boze stukken en aanslagen, waarmee wij onze naasten goed denken aan ons te brengen. Het zijn het geweld, of schijn van recht, of het vals gewicht, el, maat, waar, munt, woeker, of door enig ander middel van God verboden. Daarin boven ook alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting van zijn gaven. Vraag 111, maar wat gebiedt u God in dit gebod? Antwoord dat ik mijn naaste nut waar ik kan en mag bevorderen. Met hem alzo handelen als ik wilde dat men met mij handelde. Daarboven ook dat ik trouwelijk arbeide, opdat ik de nooddruftige helpen mogen. Tot zover. Gij zult niet stelen. Wij letten op de letter en op de geest van dat achtste gebod. In het achtste gebod, een kort woord, gij zult niet stelen, gaat het over het bezit van de ander, van de naaste. In de Bijbel kun je niet de stelling terugvinden die nu ook gepropageerd wordt dat alle eigendom diefstal is. Dat kun je in de Bijbel niet terugvinden. Wat dat betreft hoeven we ons niet in de war te laten brengen door dergelijke uitdrukkingen. Hoeveel bezwaren en moeilijkheden er ook kunnen zijn als het gaat over het eigendom. De Bijbel leert ons dat het in eigendom hebben van iets geen kwaad behoeft te zijn. De Heere zelf heeft aan het volk het land Kanaan gegeven. En hij heeft aan iedere stam, al naar gelang de grootte van de stam, hun een erfdeel in dat land gegeven. En later is dat ook onderverdeeld, tot dat je zou kunnen zeggen, iedere familie had zo haar eigen bezit. Ieder gezinshoofd had de mogelijkheid om in zijn onderhoud door arbeid te voorzien. Wel kun je merken in het Oude Testament dat de Heere sterk laat doorklinken dat hij eigenlijk de eigenaar is. En dat volk, die familie, dat gezinshoofd, dat zij rentmeesters zijn van het goed dat de Heere God hen gaf. Zodat je telkens weer, denk ook aan psalm 50 en meerdere psalmen, telkens hoor je de Heere beklemtonen dat de aarde van hem is en ook de volheid van de aarde. Je zou kunnen zeggen dat is toch een beetje een afremming van het al te eigendommelijke denken. Om steeds het bewustzijn levend te houden dat in de strikte zin God de eigenaar is van alles. Maar diezelfde God, die verdedigt ook de rentmeester, die je zou zeggen tijdelijk in het bezit gekomen is, door Gods goedheid van een eigendom. Het zij een huis of een stuk grond. Bij de Israëlieten zou je het meest kunnen spreken, vooral in de begin even van hun volksbestaan, van een stuk grond. Wat je nodig had om van de opbrengst van die grond te kunnen leven. Je komt dan ook in de Bijbel mensen tegen die grote bezittingen hebben gehad. Aan dieren, kudde, aan land, ook aan goud en aan zilver. Het werd ook vaak als een zegen gezien, als de Heere God de arbeid zegende en de mens door vlijt een bedrijf had opgebouwd en uitgebreid. Ook daar, evenwel, treedt God remmend in op. Je zou dus, ik hoop dat je me niet verkeerd verstaat, je zou dus kunnen zeggen dat God een afkeer heeft van de, ja, zou ik zeggen, projectontwikkelaars. Ik weet niet of het het goede woord is. In ieder geval lees je bij de profeten, onder andere bij Jesaja, een grote vervloeking voor diegenen die akker aan akker trekken en huis aan huis. Daar wordt duidelijk bedoeld een mens die misbruik maakt van de tijdsomstandigheden of van de tegenslag van zijn naaste en die van de gelegenheid gebruik maakt om misschien wel ver beneden de prijs of hoe dan ook om zijn eigen bezit uit te breiden en overal een vinger in de pap te hebben. Dat is een streven. Dat wordt door God vervloekt. Want daar is ten ene male de gedachte van het rentmeesterschap weg. Daar gaat het alleen om mezelf. En daar zou je ook op mogen toepassen wat Psalm 49 zegt. Ze noemen de landen naar hun namen. En hoewel zijn hart zegt, mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. Ze vergaan. Deze hun weg is hun een dwaasheid. Nochtans hebben hun nakomelingen een welbehagen en volgen ze na. God veracht de strevende mens, wiens streven gericht is op de vermeerdering van eigen bezit ten koste van de ander, van de naaste. God vervloekt het kapotmaken van elkaar in dit leven, ook in het maatschappelijk leven. Dat God daar zo remmend in optreedt, is ook terug te vinden in de wet. Niet alleen gij zult niet stelen, maar in veel andere wetten. Als het sabbatsjaar was, het zevende jaar, dan moest de grond blijven liggen, braak. De grond kreeg rust. God liet daarin merken, het is mijn grond, het is mijn aarde. Ik geef de vruchtbaarheid aan de aarde. En ik wil dat de aarde rust. En gij zult eten wat vanzelf daar groeit. Dat God dan ook in dat jaar had iemand recht, indien mogelijk, om een verloren gegaan bezit terug te kopen voor de normale prijs. Met het jubeljaar werd het nog anders. Dan moest zonder meer het bezit terugkomen bij de oorspronkelijke eigenaar. En als die eigenaar overleden was, dan kwam het bezit weer aan de kinderen of de kindskinderen, terug in de familie. Daar moet je niet gering over denken, want in hoeverre deze wetten nageleefd zijn, is ons niet helemaal duidelijk. En gezien de boetprediking van de profeten, daaruit blijkt wel dat er heel wat aan schortte aan het betrachten van die inzettingen. Maar je voelt wel aan dat God een krachtige rem zet op de expansiedrift van de mens. Je kon dan iets 50 jaar in je bezit hebben, 49 jaar. Je mocht er in die 49 jaar ook de vruchten van plukken. Maar dan moest het teruggegeven worden aan de familie waar het bij hoorde. Ik weet wel, 49 jaar is een hele tijd. Maar aan de andere kant is het ook maar een kleine tijd. En konden mensen het beleven, althans ook hun kinderen, de blijdschap, dat de familie die zo verarmd was, nu op eenmaal weer bezit kon nemen van de oude erfenis. Wat is het woord van God, gezien ook de omgeving waarin Israël leefde, wat is het woord van God goed en beschermend voor God en voor mensen en voor hun bezit. God had nog meer wetten rondom dat achtste gebod: gij zult niet stelen. Want je kunt ook onder een schijn van recht stelen. Dat staat immers ook in dat antwoord. Het zijn met geweld of schijn van recht. Stel voor, daar komt iemand die in nood verkeert en hij heeft wat geld nodig. Maar hij heeft niet. Nu gaat hij naar het pandhuis en hij geeft zijn opperkleed af, laten we maar zeggen, om 25 gulden te beuren. Die man gaat daarmee aan de gang. Maar het is avond en hij heeft niet aan zijn verplichtingen kunnen voldoen. Nou kan die man die die mantel, dat opperkleed, in bewaring had, zeggen met schijn van recht: ja, hoor eens jongen, eerst die 25 gulden terug, dan krijg jij je opperkleed terug. Maar ook dat kan gerangschikt worden onder de zonde tegen het achtste gebod: gij zult niet stelen. Want die man had dat opperkleed nodig. Want de nacht komt de koude oosterse nacht, dan moet hij toch in het bezit zijn van een opperkleed. Zo ook moest de knecht iedere dag, voor de zon onderging, zijn loon ontvangen. Iedere dag. Opdat hij in staat zou zijn het dagelijks brood te kopen, om te leven. En de baas mocht het niet uitstellen. En zo de ander in moeilijkheden brengen. Voorts was het verboden om met je volksgenoten te woekeren in geld, in spijzen en in allerlei andere dingen. Je kunt dus ook woekeren met allerlei gebruiksartikelen. Dat wil zeggen, je kunt van een mut aardappelen, kun je 2 mut maken en 2 mut terug laten geven. Als je dan bedenkt dat bij de omliggende volkeren een rente gevraagd werd in die tijd vaak van 20% tot 50%. Wat steekt dan Israël, indien ze naar dit bevel van God luisterde, gunstig af bij de volken rondom? Zij mochten van elkaar helemaal geen rente nemen. Daar is veel over gesproken. Calvijn heeft gezegd dat je ook op een goede, een gezonde manier wel rente mag ontvangen. En ik geloof dat dat ook juist gezien is. Immers, als het gaat over die broeders onderling, dan heeft dat als achtergrond dat de mensen in moeilijkheden zaten. Zij moesten geld of andere gebruiksartikelen lenen. En dat deden ze niet voor niets. Dat kwam omdat ze in moeilijkheden zaten. God wilde een opeens stapeling van die moeilijkheden voorkomen. En de mens die het al moeilijk had, het niet nog eens moeilijker maken. Vandaar het verbod van de woeker onder je volksgenoten. Dat kun je ook niet toepassen meer in zoverre dat bij de ontwikkeling van allerlei dingen, grote dingen, waarbij ik weet niet hoeveel investeringen nodig zijn, ja, daar is ook wat dat betreft een levendige handel, ook in de rente. Je moet je even als achtergrond indenken dat je te doen hebt met een volk dat vooral aanvankelijk op het land, in de landbouw, werkzaam was. Onder arbeid wordt in de Bijbel bijna altijd en uitsluitend handenarbeid verstaan. Handenarbeid. Die wordt in de Bijbel het hoogst gewaardeerd en het meest geprezen. En in het licht daarvan kun je dan ook zo'n gebod of verbod om te woekeren met je naaste, in het licht daarvan heeft het toch een diepe en grote sociale betekenis. Dan bestond er nog de mogelijkheid om te woekeren of om te stelen mensen. Er zijn zelfs uitleggers geweest die van mening zijn dat er oorspronkelijk gestaan heeft in het achtste gebod: gij zult geen mensen stelen. Dat klinkt ons wat vreemd in de oren. En zo zal het ongetwijfeld er niet gestaan hebben. Maar dat het erbij komt en bij is en misschien wel zeer belangrijk, dat is zeker. Vandaar dat sommigen ook hebben gelezen, gij zult geen mens stelen en gij zult zijn goed niet stelen. Komt dat voor in de Bijbel? Ja, denk aan Jozef die zegt, ik ben liefelijk ontstolen uit mijn vaders huis. Maar je leest ook in Deuteronomium 4 of 26, lees je, dat als iemand, de ziel, het leven zeg maar, de persoon, van een volksgenoot steelt en daarmee winst wil bedrijven, winst wil behalen door hem arbeid te laten arbeiden, dat zo iemand valt onder het oordeel van God. Je mocht geen mensen stelen. Sommigen denken dat dat achtste gebod toch heel sterk te maken heeft in de eerste plaats met de mens. Het stelen van mensen. Het exploiteren van mensen. Want, en het is inderdaad waar, bij diefstal legt de wet van God niet zulke zware maatstaven en oordelen aan als bij andere geboden. Bij andere geboden lees je vaak dat bij de overtreding ze zullen zeker gedood worden. Bij diefstal niet. Of het moest zijn dat je je vergreep aan God, zoals Achan, die van de buit van het verbannene nam. Of dat je van Gods tempel steelt. Maar als het ging om de eigendom en je werd betrapt, dan moest je dat teruggeven en nog een klein, ik meen een vijfde deel in waarde erbij. En als je het al kwijtgeraakt was, dan moest je het zoveelvoudig teruggeven aan de eigenaar. Maar de doodstraf werd niet toegepast in die gevallen. Ook dat was weer een heenwijzing dat in principe het eigendomsrecht berust bij God. Dit geeft uiteraard geen ruimte, zoals heden ten dagen, dat mensen zonder meer de eigendom van de ander betrekken. Huis, huizen, noem maar op. Grote vernielingen aanrichten. En, nou ja, je zou bijna zeggen, zo anarchistisch optreden. Geen God en geen meester, geen gezag en geen wet. Ze schuiven alles opzij om hun eigen doel te bereiken. Maar, hoe goddeloos ook, u voelt dat aan de andere kant ook een overheid in gebreken kan blijven. Niet alleen in het handhaven van de tucht en de orde in een land en bij een volk, maar dat een overheid ook kan stelen. En dat een overheid ook slap is, kan zijn in het oplossen van allerlei noodsituaties. Wat die jongelui betreft, denk ik wel eens, ja, bij Israël, daar hebben ze zich waarschijnlijk er niet aan gehouden, gezien de oordelen die God aankondigt, de slimmers. Ze wisten wel een uitweg te bedenken. God wilde dat als ze slaven hadden, nou ja, dat behoorde nou eenmaal bij die cultuur, en daar kun je lang of kort over praten, maar dat was nou eenmaal zo in die tijd, Maar God wilde dat op een zeker dag in het Sabbatjaar dat die slaaf vrij man werd en die slavin vrije vrouw werd. Die mochten naar huis. Alleen als ze zelf graag wilden blijven, dan mochten ze blijven, voorgoed. Maar als je naar huis wilde, mocht je naar huis. Maar die slimmers, Jeremia heeft er tegen geprofeteerd en de vloek Gods uitgesproken. Ze lieten ze vrij. En als de mensen een paar stappen gedaan hadden, werden ze weer in de kraag gepakt en teruggebracht in de slavernij. Toen dachten ze dat ze daarmee God zand in de ogen konden strooien. Door naar de letter even die mensen de vrijheid te geven en even daarna ze de vrijheid weer te ontnemen. Een mens is wat dat betreft bijzonder knap in het uitdenken van allerlei mogelijkheden om door de mazen heen te glippen. God heeft het verboden. God verbiedt de diefstal van de verarmde mens. Let daar goed op. Wij zeggen, nou ja, dat gebeurt nou niet meer, de slavernij is afgeschaft. Toch kan het in een andere vorm nog doorgaan. Nog doorgaan. Kunnen mensen, rijke mensen, kunnen misbruik maken van de armoede van andere mensen. Hoe kunnen ze dat doen? Ze kunnen denken, och die mensen, die zijn met een stuivertje al zo blij. Daar springen ze een gat in de lucht. Dus als die mensen nou maar blij zijn met dat stuivertje, dan zijn wij nog blijer met zulke goedkope arbeidskrachten. Waarmee we de wereld verder dan wel weer overstromen. Dan kun je zeggen, maar voor die mensen is het toch ook een vooruitgang. Dat kan wel zo zijn, maar de rechter van hemel en aarde, die zal al die doeleinden eenmaal onderzoeken. En dan zal ook openbaar komen het loon dat verkort werd. Dat ten hemel schreiende leed van zoveel duizenden en miljoenen mensen die uitgebuit zijn door de naaste. Alleen maar tot eigen voordeel. Mensen stelen. Slaven. Een broeder die geen raad meer weet. Die tenslotte niks meer heeft. Nou, dan was het toegestaan. Toegestaan. Dat zo'n man dan tenslotte met zijn eigen lichaam betaalde. Want hij had toch twee handen aan zijn lijf. En als hij dan in de schuld zat en hij had niks meer. Er kon niks meer gegeven worden. Dan kon hij ook zo aan de schuld voldoen door te zeggen, ik wil 3 jaar bij je komen werken, of 5 jaar. Jacob werkte 7 jaar om Rachel bij Laban. Maar zo kon je in het Oude Testament bij Israël kon je ook betalen in de vorm van arbeid. Maar natuurlijk kon die baas het dan wel zo maken dat je nooit uit de schuld kwam. En dat je altijd aan het lijntje gehouden werd. Je hele leven lang. Totdat je niet meer kon. Al deze dingen noemt God stelen. Het is allemaal in strijd met zijn heilige wil. Met zijn rechtvaardigheid. Nogmaals, ik zei ja, als je naar onze jongelui kijkt, dan als die wet nou toegepast werd onder Israël, kon je beter in Israël wonen. Maar ook daar werd de hand meegelicht. Als je de problemen ziet, bij een huis, het kopen van een huis. Het lenen van geld tegen ontzaglijk grote rente. Terwijl je door de nood gedwongen wordt vaak om zo'n stap te doen. Omdat er geen kijk op is dat je een huis zou kunnen huren. En als je het al zou kunnen huren, dan betaal je zoveel dat je haast beter kunt kopen. En hoe wordt daar gebruik van gemaakt? Misbruik van gemaakt? Want wij zijn natuurlijk genegen om aan de ene kant te wijzen, en dat is ook zo, dat is ook volkomen waar, op de vreselijke toestanden waar recht en wet terzijde geschoven worden. Maar ik geloof dat wij ook aan mogen wijzen hoe aan de andere kant er gestolen wordt en misbruik wordt gemaakt van de ellende van de ander. En dat die eigenlijk nodig heeft, die krijgt nog meer te dragen. En die perst maar door tot de laatste druppel toe. Ze zijn nog wel zo goed voor je om een boekje te geven hoe je toch kunt leven en toch aan je schulden kunt voldoen. Maar in principe is alles erop gericht om de macht en het bezit te vergroten. Jacobus zegt in zulk verband, broeders, wees langmoedig over hen, want de rechter staat voor de deur. Dat betekent, God zal er een eind aan maken, aan onze hele samenleving, die stoelt op diefstal en op oneerlijkheid. Ik wil er nog iets aan toevoegen voor wat betreft dat mensen stelen. Dat kun je ook geestelijk doen. Hoe kun je geestelijk mensen stelen? De Heere zegt in zijn woord, gij hebt niet uwe, maar mijn kinderen genomen en de Moloch opgeofferd. Moloch was een vuurgod. Kinderen werden in de armen van die vuurgod verteerd. En dan zegt God, ik ben de eigenaar. Dat heb je gestolen van mij. Nog een stap naar de praktijk van het heden. Soms kom je met mensen in aanraking die niet meer naar de kerk gaan. Maar die als kind wel naar de kerk zijn gegaan. Nou gaan ze niet meer. Of ze geloven het niet meer, of ze vinden het niet zo nodig. Of ze zijn zo wijs geworden dat ze toch wel goed kunnen zijn zoals ze denken. Hun kinderen, bij hun, ja die kinderen die gaan natuurlijk ook niet. Die kinderen worden er niet in opgebracht. Die kinderen kennen het niet. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Daar staan, o God, dat onze voeten. Staan er helemaal vervreemd tegenover. Dan zegt God tegen die vaders en moeders, jullie zijn smerige dieven. Met al je mooie praatjes. Met al je inbeelding van je vrijheid. Want je hebt mij, mijn kinderen, ontstolen. En je hebt ze aan de wereld gegeven en aan de duivel. Ja, maar er zijn er nog wel nette mensen. Wat, zij toch uit, alsjeblieft. Zij toch uit. Noem je dat netjes? Om God zijn eigendom te stelen. Laten we daarmee beginnen. Erger kan het dan niet. God, mijn kinderen genomen, gestolen en de Moloch opgeofferd. Daarom is het in principe. Vergeef me dat ik het scherp zeg. Want we zullen wel horen dat wij allemaal mank gaan aan dit achtste gebod. Maar het neemt niet weg dat je op bepaalde dingen ook wel moet wijzen. Al snijdt het mes in ons eigen vlees. Maar het is zo verachtelijk eigenlijk. Als je erover nadenkt. Het is zo verachtelijk. Zo'n daad. Ja, vroeger, ja, mijn vader, ja, die... En ik heb nog wel naar de kerk gegaan vroeger, hoor. Maar ja, mijn jongens, of... Ik ga zelf ook niet meer. Wat een diefstal. Dat is zo intens gemeen. En God zal eenmaal rekenschap afwijzen. En God zal zeggen, waar zijn die kinderen? Wat heb jij ermee gedaan? Heb je ze meegenomen aan je hand? Heb je als ze onwillig waren gezegd, kind, het briesend paard moet eindelijk sneven. Heb je gezegd, kind, alle die hem haten hebben de dood lief. Kind, je vader of moeder kunnen niet anders voorspellen dan onheil en ellende. Als je jezelf ontsteelt aan de levende God. Je zal het geluk in je leven nooit vinden. Nooit. In je ingaan en in je uitgaan zal de vloek je achtervolgen. Je huwelijk is gedoemd te mislukken. Voorgoed te mislukken. Nooit zul je werkelijk gelukkig zijn met elkaar. Je zult een zee van ellende ontmoeten, al word je wereldberoemd. En al prijkt je naam iedere dag of regelmatig in de krant. God zal het bezoeken, de Heere zal het zien en zoeken. Ik laat mijn kinderen vrij, wat, dan ben je ook een dief. Ben je een dief? Dat steel je van de Heere. Als je nog enigszins gelooft, de aarde is des Heere, dit schaders haar volheid, daar horen wij ook bij. Dan ben je aan het stelen van God. En God is rechtvaardig. Zijn molens malen langzaam, maar ze malen wel zeker. En er kan een ogenblik komen dat in vervulling gaat. Omdat je al mijn raad verworpen hebt, zal ik lachen wanneer je vrezen komt. En spotten wanneer je verderf daar is. Mens stelen. Kinderen ontstelen van God en van zijn woord. Kinderen niet aandringen om de gelegenheid die gegeven wordt, om die te gebruiken. Allemaal diefstal. Allemaal. Dat is dan wel niet dat zogenaamde wat hier staat, weet je wel, dat stelen dat de overheid verbiedt. Dat is de letter, hè? De letter van de Nederlandse wet ook. Wij mogen ook niet stelen. Maar God gaat veel dieper. Hij gaat dieper dan dat gewelddadige roven. Die geestelijkheid van de wet, die wijst aan onze boze stukken en aanslagen op God. Op het leven dat van hem is. O, zo zinken geslachten in het duister weg. Omdat een van de voorvaderen zo wijs was, dat hij zei, vrij, we moeten zelf maar weten wat we doen. En zo is het voor mijn kinderen ook. En die vrijheid bestaat niet. Er is geen vrijheid. Want wij liggen machteloos gebonden. En die vrijheid, dat is lariekoek. Want we zijn slaven, slaven van het kwaad en van de zonde. toe. God kan wonderen doen. Misschien zijn er wel in ons midden. Die moeten zeggen, ach, mijn vader heeft het wel gezegd, kind. Mijn moeder heeft me wel gewaarschuwd, kind. Welke weg ga je uit? Maar ik heb doorgezet. Ze zijn al lang dood, de oudjes, maar ik heb doorgezet. En ik ben ook, misschien niet ineens, maar langzaam aan, op de weg terechtgekomen van God af. Misschien dat je nu het besef zou ontvangen. Ik ben een dief. Ik heb gestolen van God. Van zijn dienst. Van zijn koninkrijk. Weet dan dat God genadig is. En barmhartig. En dat God de draad weer op kan nemen. Waar wij alles hebben afgesneden. En dat God kan herstellen wat wij grondig hebben vernield. Barmhartig en genadig is de Heer, langmoedig, groot van goedertierenheid. De geest van de wet, de achtergrond, die niet alleen bedoelt handen thuis houden van je anders goed, maar boven alles van je anders leven, van God. Iedere boterham waar je God niet voor bedankt, die stelen wij. Iedere dag dat we het leven mogen ontvangen en hem niet erkennen als de instandhouder van onze adem, die stelen wij, zullen we verantwoording voor afleggen. Alle arbeid die wij verrichten, buiten die God, is gestolen. Gestolen, ja. Hoe is dat toch gekomen, mensen? Hoe is dat nou gekomen, dat wij zulke dieven zijn? Want een dief hoef je niet te worden, die ben ik al. Geboren. Een geboren dief. Dat oude grapje, dat is wel waar, het is eigenlijk geen grapje, dat we geen dief zijn omdat we een appeltje stelen, maar we stelen een appeltje omdat we een dief zijn. Hoe is het eigenlijk? We zijn geboren dieven. Als we met de daad ook gaan stelen, dan komt onze aard pas openbaar. Hoe komt dat nou? Dat komt omdat wij begonnen zijn te stelen in het paradijs. We hebben willen stelen. Nou, een hoop mensen zeggen schamper, oh ja, dat is dat oude verhaal van Adam en Eva van die appel. Ik weet niet of dat het een appel geweest is. Maar ik wil u wel zeggen, daar ging het niet om, hè? Dat weet u toch ook wel. Dat was maar de buitenkant. Dat was maar de buitenkant. Het ging om de gezindheid van het hart. Net zoals je misschien tegen je kinderen zegt die daar voor een grote schaal appel staan. Nou kinderen, je mag ze allemaal opeten. Maar als papa thuis komt, wil ik graag dat er nog één is voor mij. Het gaat om de liefde, om de erkenning dat God, God is. En nou die moederzonde, hè, die doodzonde eigenlijk, dat was de zonde om God zijn troon en kroon te stelen. Om Gods eer te stelen. En zelf dat plekje in te nemen als God zijn en boven God. Dat is eigenlijk de diefstal. Het kwam alleen maar uit door het nemen van de verboden vrucht. Daar kwam het in uit. Maar het lag eigenlijk veel dieper, de geestelijke diefstal van Gods plaats, Gods macht, Gods wijsheid en kennis. Die wilden we hebben. En meer dan dat. Nou, dat is toen gebeurd. Nou steelt straks de man de eer van zijn vrouw. En de vrouw steelt de eer van Gods schepping. Geeft ze de schuld. Het hele leven is getekend gewoon door de dieverij. Dat is de bron van alle wanbedrijven. Daar komt het uit voort. En in plaats van wat het gebod nou eigenlijk wil, niet alleen dat we niet stelen en roven en allerlei gemene slimmigheidjes, wil dat gebod dat we juist positief die naaste zijn nut bevorderen. Waar ik kan en mag. Kan niet altijd en het mag niet altijd. Je kan ook je naaste zijn ondergang bevorderen. Als je zegt, hier joh. Hier. Iemand kan wel zo makkelijk zijn dat je zijn ondergang bevordert. Dan is het alleen maar uitstel van executie. Hier. Hier meid, oh je vader hebt nog wel wat. Of jongen, je vader hebt nog wel wat. Of je moeder hebt nog wel wat. Soms is het beter om eens een keer met je hoofd tegen de muur te lopen. En eens een keer werkelijk te ontdekken dat het leven geen spelletje is. Dan lijk je wel een hele behulpzame moeder en een hele behulpzame vader. Maar het is meer vleeselijke liefde. Meer vleeselijke beweegredenen. Dan dat we eigenlijk het welzijn van elkaar op het oog hebben. Want het welzijn van elkaar kan ook inhouden. Zo staan de zaken. Zo staan de zaken. Zoek het maar eens uit, vrienden. Kinderen. Word zelf maar eens wijzer door schade en door schande. Kijk, je kan dus ook je naaste nut bevorderen, maar dat het eigenlijk geen nut is. Dat het alleen maar erger door wordt. Maar in ieder geval, de gulden regel is toch om anderen te behandelen zoals je zelf behandeld wil worden. En dat hij voorspoed mogen hebben. De buurman ook, ja, de buurman ook. Het is wat, hè. Dan moet je de zakenmensen horen praten. Ze zullen die verpletteren. En ze zullen die verpletteren. En nog een paar centen eraf, dan houdt hij zijn hoofd ook niet meer boven water. Zo gaat het in het zakenleven. Ja, dan moeten ze ook maar anders worden en dit en dat. Maar het gaat gewoon als in een slachthuis. Verpletteren van elkaar. Er is geen denken zonder reclame, wat een gemeenigheid allemaal. Om de ander de grond in te boren. En hier staat eigenlijk net andersom. Nou, dat zijn geen gewone mensen geweest, zeker. Die mensen hebben niet. Die hebben niet in de handel gezeten, zeker. Ik weet het niet. Die mensen hebben zonder meer, dacht ik hoor, gezegd dat de vreze des Heren groot is. En zekerlijk, er is een beloning. Dat wel. Nou, zie dan daar de werkelijkheid is naastplechten van het leven van een mens. Dan zeg je, verschrikkelijk, laten we ons mond houden. Dieven oplichters dat we zijn. Aan alle kanten. Ja. Ja, maar geloof je dat werkelijk? Dat je je eigen leven gestolen hebt en het leven van je kinderen. Heb je er wel eens verdriet over? Je zegt, o Heere God. Wat ben ik een mislukkeling. Ook als vader en als moeder. De kinderen. En kinderen, hebben jullie wel eens verdriet van dat je je handen niet thuis kunt houden? Misschien heb je wel eens gevangen gezeten al, wie weet. De winkels, daar ligt het overal vol, alle toonbanken en alles, je kan het zo pakken. Zonder te betalen. Geen kunst aan. Kinderen. Als het gebod komt, is de zonde wederlevend geworden. Wat al een mogelijkheid waarin de natuur van de mens zich uit kan leven. Er is geen redden aan, zou je zeggen. Geen redden aan. Gods eer gestolen. Het leven van de kinderen misschien gestolen en van jezelf gestolen. dan blijft er niets anders over dan vervloekt is een ieder die niet blijft, naar letter en geest, in het boek der wet, om dat te doen. Te doen. Waarom wordt Gods gebod ons nu zo scherpelijk gepredikt? Waarom gebruiken de Heidelbergers zulke actuele dingen, daarin boven ook allegierigheid, ook misbruik en verkwisting? Waarom zeggen ze dat? Ik denk dat de Heidelberger denkt, och, als wij luisteren naar het gebod des Heren, dan zal het in de kerk ook wel gaan. Ik las van de hervormde gemeente, geloof ik, prognoses. Ik hou niet van prognoses, hè. Persoonlijk, hoor. Maar ja, goed. Alles verzakelijkt vaak zo, dat ze er nou eenmaal niet meer buiten kunnen, om vast te zeggen wat er het andere jaar moet zijn. Nou, daar las ik, als het gaat zoals het nu gaat, dan is er aan het eind van 1981 200.000 gulden schuld. En schrijft er een ander, hoe kunnen ze zo zot zijn om in de Diependaalse kerk nog een dominee te beroepen? Kunnen ze dat nou doen? Is te zot om los te lopen, want wie moet het betalen? Ze hebben schuld. Ja, dat gebod zou het op kunnen lossen. Maar dan in het buigen voor Gods woord. Ja. Want ja, voor de leugen hoef je niet te buigen natuurlijk, hè. Daar gaat het niet om. Dan kunnen de beter misschien een hoop kerken ook maar sluiten. Dat weet ik niet. Dan het verbreiden van de leugen. Maar daar gaat het even niet om. Het gaat er hier om dat dat levende geestelijke gebod in al die dingen zo actueel overal de vinger bijlegt. En zegt, ja, het is toch eigenlijk een troosteloze toestand. Hè? Duizenden lidmaten, mensen nog aan toe. En de kerk, die moet maar bedelen. Die moet bedelen. En de kerk moet een gebouw afstoten. En dit en dat. Ja. Of zou het komen omdat we het woord van God verlaten hebben? Dat de Heer zegt, zoek het nou maar uit. Zoek het nou zelf maar uit. Want je hebt mensen opgegaderd naar je eigen idee. Wat je zelf graag wil horen. Nou, dan moet je ze zelf maar voor zorgen ook. Dat kan ook. Maar ik ben ervan overtuigd. De mensen hebben wel eens tegen ons gezegd. Wat is dat toch bij jullie? Wat is dat toch voor een beweging? Want toen wij hier, broeder Postuma haalde hem nog aan in zijn afscheidje. Toen zaten we met 3 banken hier. Het was een zielig gezicht. Want een lege kerk nodigt niet uit om te komen. Die man zei tegen me, ach dominee, zegt hij, het is zo. Die paar mensen die er nog komen, die blijven ook nog weg, want die stoelen zeggen, die lege stoelen, die roepen, wat doe je hier? Wat kom je hier doen? Nou ja, nou zijn we nog een kleine gemeente. Maar wat heeft de Heer nou in die jaren toch willen doen? Dat is toch groot? Onbegrijpelijk groot. Kijk, dan zeiden ze wel eens, wat is dat toch voor iets? Hoe kun je nou een huis hebben en een auto en... Ja, je hebt toch een gezin, het moet toch allemaal bekostigd worden. Hoe kan dat nou? Ja, dat kan. Dat kan. En toch, daar mogen we de Heere in erkennen. Erkennen. Toch kon het wezen dat de Heere mij of u hieruit toch nog aanspreekt. Want het kan ook zijn dat bij menigeen, dat zeg ik niet, maar het gebod is een lamp. Dat het zo is, ach, de kerk, dat gaat wel hoor. Gaat wel goed hoor. En dat we soms net doen of dat we zowat failliet zijn. Dat is ook zonde. Jongen, ja, want kan niet. Dat kan me niet. Ik heb altijd voor mezelf wel geloofd dat, ja, dat we elkaar niet zo op hoeven te wekken. Vandaag of morgen vertel ik nog wel weer eens een verhaaltje, bij wijze van spreken, hoe de zaken staan. Maar waarom niet? Omdat ik denk, wij zijn van die geverige mensen. Daarom niet. Maar ik heb altijd wel geloofd, wat normaal niet mogelijk is, is wel mogelijk als we buigen voor Gods woord. En als de Heer zijn woord belieft te zegenen, dan kan er zoveel. Officieel is iedere kerk in een kerkverband met minder dan 300, andere kerken minder dan 200, die worden als noodlijdend beschouwd. Die kunnen dus eigenlijk geen predikant beroepen of ze moeten een aanvulling hebben uit de generale kas. Maar ik ben ervan overtuigd dat het wel kan. Kan wel. En als de tijden nou eens achteruit gaan, oh, dan gaan we allemaal achteruit een stukje. Maar de Heere, met het oog daarop heb ik altijd gedacht, het zal wel gaan, het zal best wel gaan. Want de Heer is zo getrouw als sterk. Hij zorgt voor het een en het ander. Maar ja, dat kun je soms ook merken, hè. De ene mens die is genegen meer om te stelen dan de ander. Ja, maar dat. En als hij dan een paar duizend gulden tekort komt of boven een begroting, weet je wel, het zou misschien geen enkel probleem zijn om te zeggen. Hup. Maar ja, dit en dat. Hoe komt de mens dan voor de dag? Terwijl we ze hebben liggen. Ja, het is toch een toestand als je het goed bekijkt. Hè? De ene dief die haalt de andere dief over de hekel. Maar, dit. Dat nou die zonen Gods, hè, wat hij niet geroofd had, weder moest geven. Die eer en die deugde van God. Dat nou die zone Gods zijn hemelse rijkdom verliet op weg naar Gethsemane, naar de volkomen verlating, alles afgenomen. Als dat geen liefde is, dan worden de oceanen droog. Dan zou geen ster meer schitteren aan het firmament. Dan is er geen hemel en dan is er geen God, als dat geen liefde is. Dat hij nou die grijpgrage handen van mij, dat hij die laat nagelen aan het vervloekte hout. Dat hij die sluiperige voetstappen van mij in zich opneemt en zijn voeten laat doorboren aan het hout. Dat hij die kon zeggen, de vossen hebben holen, de vogelen des hemels nesten. Maar de zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd op kan neerleggen. Hij betaalt de rekening. Met zijn bloed en met zijn tranen. Dat is een prijs geweest. Dat is een prijs geweest zo duur. Gij zijt duur gekocht. Niet met goud, nog met zilver. Och, Heere, ontferm u over ons, dieven. Over mij, dief. Ontferm u over mij. Over mijn gierigheid en over mijn over de balk gooien. Ontferm u over mij. En het woord van het evangelie komt, die gestolen heeft. Stelen niet meer, maar arbeiden liever met de handen. Kinderen. Tot ons komt ook het gebod van God. En het gebod dat ligt, dat is er ook bij. Als moeders portemonnee daar even onbewaakt ligt. En vaders kwartjespotje daar staat. Hij weet toch niet hoeveel dat erin zit. Maar God weet het wel. En dat gebod, dat zet ons in het licht. En het veroordeelt ons. Waarom? In de diepste zin. Opdat jullie en wij alle, oud en jong, zouden leren, buiten de Heer Jezus, gaan we als dieven eeuwig verloren. Maar in zijn bloed en in zijn wonden vindt de grootste dief vergeving van alle ongerechtigheden. Vindt hij erbarming bij God in Christus. Daarom zegt God het ook tot ons. Gij zult niet stelen. En omdat het een belofte is, mede, zal God ervoor zorgen. Amen.